Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over windmolens, want fabrikanten zien bijna geen nieuwe bestellingen meer binnenkomen. En dat terwijl we in Europa allemaal ambitieuze verduurzamingsplannen hebben. En over geld. Politieke partijen gaven bij de afgelopen verkiezingen tonnen en soms zelfs miljoenen meer uit aan hun campagne dan bij vorige verkiezingen. En dat was niet altijd met evenveel succes. Dat bespreek ik zometeen met mijn panelleden. Vandaag Youssef Kobo, directeur van A Seat at the Table, organisatie die jongeren helpt om in contact te komen met het bedrijfsleven. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten, de jongere partij Geleers aan de PvdA. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met lonen. Werknemers en vakbonden willen de inflatie volledig gecompenseerd zien. Zo ook bij de ziekenhuizen. Ziekenhuispersoneel vraagt om een loonstijging van 12,5%. Maar er is een probleem. De ziekenhuizen kunnen het simpelweg niet betalen, blijkt vandaag het onderzoek van ABN AMRO. Het is een kwestie, een gat van honderden miljoenen euro's, zegt sector-econoom Anja van Balen van ABN AMRO.
Dan zijn inderdaad de kosten veel hoger dan de vergoeding die ze ervoor krijgen. Dan krijgen ze 1,2 miljard te weinig en dan duwt het de verliezen in de 700 miljoen op jaarbasis.
Ja, dat is nogal wat. En veel sectoren zitten met hetzelfde probleem. Afgesproken loonstijgingen en ook nieuwe cao-onderhandelingen op komst. En dus zien werknemers en vakbonden hun kans gewoon om daar flink wat geld uit te persen, uit die werkgever. Maar is dat wel zo realistisch? En kan je dat wel eigenlijk verwachten dat die werkgever dat allemaal even oplost? Ons breekijzer vandaag. Werknemers moeten accepteren dat volledige inflatiecompensatie onhaalbaar is. Wat vind jij? Ben je het eens? Moeten werknemers niet zoveel vragen van de hand die hen voedt? Of misschien ben je het oneens, want vind je dat inflatiecompensatie gewoon moet kunnen? Bedrijven schroeven immers ook hun prijzen op en geeft dat personeel gewoon meteen meer geld. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen bij ons in de uitzending. 020-468-4x0. Normaal kan je ook stemmen op Instagram, maar Marijn is ziek, dus daarom kan het vandaag niet. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken, maar ik begin bij Pascal Besselink, advocaat arbeidsrecht bij DAS, en Jannes van der Velde van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland, de AWVN. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Pascal, maar eerst eventjes. Werknemers moeten accepteren dat een volledige inflatiecompensatie onhaalbaar is. Wat vind jij?
Ja, goed. Wat ik vind het eigenlijk niet zo belangrijk. Ik denk dat het met name belangrijk is wat is daar nu in de regelgeving over bepaald. Mm-hmm. En in de wet is daar eigenlijk niets over geregeld. Althans, de wet regelt niets over salarisverhogingen. We hebben uiteraard wel de wet minimumloon. Hè, en die wordt twee keer per jaar aangepast. Vaak gaat daar een procentje of zo bij. En dan hebben we nog de cao die gewoon gevolgd moet worden. Dus dat zijn de verplichtingen die op werkgevers rusten. Maar een verplichting die werknemers richting werkgevers kunnen afdwingen dat de huidige inflatie volledig wordt gecorrigeerd. Ja, die is niet mogelijk. Dus met andere woorden, dat kunnen ze niet afdwingen.
Nee, oké, dat gaat niet. Dan wil ik zo meteen van jou horen of er nou bijvoorbeeld ook heel veel zaken zijn nu bij jullie waar je mee te maken hebt waar dit soort dingen spelen. Eerst even naar Jannes van der Velde van de AWVN. Ik kan wel raden wat jij denkt. Werknemers moeten accepteren dat volledige inflatiecompensatie onhaalbaar is.
Ja, daar zijn we het uiteraard van harte mee eens. Want als het wel volledig vergoed wordt, dan gaat het in heel veel gevallen ten koste van de gezondheid van het bedrijf. En dat is ook niet in het belang van de werknemers.
Ja. Zou je dat in de ideale situatie eigenlijk wel willen? Of zegt u, wij werkgevers zijn gewoon principieel niet alleen verantwoordelijk voor de koopkracht van werkenden?
Nee, dit is geen principe kwestie. Je ziet gelukkig ook wel dat heel veel werkgevers er wel iets aan willen doen voor zover het binnen hun mogelijkheden ligt. Er worden afspraken gemaakt bijvoorbeeld waarbij een loonsverhoging niet alleen maar bestaat uit een percentage, maar ook uit een vast bedrag. En dat komt relatief sterk ten goede aan de lagere inkomensgroepen. Mm-hmm. En daar vallen de hardste klappen.
Ja, toch als je naar de cijfers kijkt, en dat zijn cijfers van jullie zelf, de lonen van werknemers voor wie in vorige maand in september nieuwe cao werd afgesloten, die zijn nog gemiddeld met 4,4% gestegen. Yes. Maar de inflatie was 14,5%. Ja.
Ja, ja, dat is natuurlijk heel spijtig voor de werknemers die het betreft. Maar daarmee moet je ook goed realiseren hoe dat cijfers, hoe zo'n CO-afspraak tot stand komt. En dat is een onderhandeling. Dat is een afspraak tussen een werkgeversonderhandelaar en een vakbondsonderhandelaar. En met name ook die tweede categorie, de vakbondsonderhandelaars, die vinden dit blijkbaar ook wel verstandige afspraken. Dus die snappen ook heel goed dat als ze overvragen en dat hard spelen, dan kan dat hele vervelende gevolgen hebben op lange termijn. Ja. Dat is een les die we geleerd hebben uit de geschiedenis.
Ja, en historisch is die 4.4 ook best veel, hè?
Ja, dat is eigenlijk ongekend. Als je dat, dan moet je terug naar de jaren 80 of zelfs de jaren 70 van de vorige eeuw, dat je gemiddelde zag van dat niveau.
Ja, oké, ik wil zo meteen nog even bespreken met u wat we dan van werkgevers mogen verwachten eigenlijk. En waar dan hun verantwoordelijkheid eindigt en die eigenlijk begint, de politiek misschien. Eerst nog een rondje in het panel. Bob, ons breekijzer. Werknemers moeten accepteren dat het volledige inflatiecompensatie onhaalbaar is.
Ja, dat lijkt me totaal belachelijk. Oh, ik heb een beetje het idee dat de werkgevers denken dat al die economische wetten er niet voor hun zijn. Het is volgens mij gewoon vraag en aanbod.
Ja.
En op dit moment.
Maar dat zien we, en dan komt het uit op 4.4.
Dus. Nou ja, nog niet eens. Het wordt alleen nog maar meer natuurlijk. Want dat arbeidstekort is er nu voor het eerst ooit. Dat er meer vacatures zijn dan überhaupt mensen die werk zoeken. Dat gaat alleen nog maar meer worden. Dat gaat alleen nog maar erger worden. Je kan er een betere vast aan wennen. En het lijkt me heel erg goed dat werknemers die kans een keer pakken om die loonstijgingen door te voeren.
Ja, maar Jannes van der Velde zegt net, het kan simpelweg niet.
Nou ja, die zegt dat het slecht is voor de gezondheid van het bedrijf. Ja. Volgens mij is het vooral slecht voor de winstgevendheid van het bedrijf. En die ziet het dividend van zijn eigen aandeelhouders in gevaar komen. Maar dat lijkt mij niet zo'n groot probleem. Het grootste probleem is gewoon werknemers die die inflatie aan moeten kunnen als ze bij de supermarkt een brood gaan kopen.
Oh, dus Jannes van der Velde jokkenbrokt een beetje, denk jij?
Nou, hij stelt de zaken iets anders voor dan ze zijn.
Oh, dan ben ik even. Dat moeten we gelijk even voorleggen voordat ik naar Jussef ga. Meneer van der Velde?
Ja, een interessant verschil van inzicht.
Ja.
Een bedrijf bestaat natuurlijk uit naast werknemers ook uit aandeelhouders. En de gezondheid van een bedrijf die wordt inderdaad voor een belangrijk deel bepaald ook door de winstgevendheid. Niet zozeer op korte termijn, op lange termijn. Dat is natuurlijk iets om in de gaten te houden. Maar wat heel belangrijk is dat de geschiedenis ons leert dat als je overvraagt als werknemer, dat uiteindelijk dat bedrijf gezond moet blijven. Mm-hmm. En zelfs dus eventueel moet reorganiseren. En zelfs op lange termijn dat je ziet dat sectoren kunnen verhuizen. Nou, dat willen we voorkomen. Nederland heeft een zeer concurrerende economie. Daardoor zijn we allemaal heel rijk. We zijn een zeer welvarend land. Mm-hmm. En dat willen wij zo houden. Mm-hmm. Daar gaat het met name om.
Jussef, accepteren dat een volledige inflatiecompensatie er niet in zit?
Ja, ik heb niet zo goed opgelet wat de gemiddelde stijging zou zijn van de loonkosten hier. Maar in België gaan we in januari richting plots 12% erbij. Dus in dat scenario zou ik zeker zeggen van werknemers en werkgevers gaan elkaar tegemoet moeten komen.
Ja.
Ook hier, ik geloof dat hier het verhaal was plus 4%. Plus 4%, ja. Dan gaat het niet meer over als je de gemiddelde marges kent bij middelgrote en grote bedrijven. Plus 4% loonkost. Dan gaat het niet meer over de winstgevendheid van het bedrijf. Maar dan gaat het wel degelijk over de gezondheid van het bedrijf.
Dus,
dat zijn de grote bedragen. Daar ga je sowieso de werknemers moeten accepteren. We gaan ten dele die de kosten van de inflatie mee op ons moeten nemen.
Ja. Dus je bent wel voor terughoudendheid. Omdat je anders inderdaad je kan bedrijven overvragen.
Ik ben vooral in crisis staande voor wat meer ratio, wat meer solidariteit vanuit het middenveld, werkgevers, werknemers, overheid en burgers, alle stakeholders. Ik geef graag het voorbeeld mee, want ik heb er van België. België kan een beetje de toekomst zijn van Nederland, maar in een negatief scenario.
Oh.
Het overschot aan vacatures, het arbeidstekort, daar kampen we al 10, 15 jaar mee. En significant, er is een enorme mismatch. 250.000 vacatures geraken niet ingevuld. Dat betekent een grote rem op onze economie, maar tegelijkertijd ook heel wat spanning op arbeiders, op werknemers. Wij zijn het enige land in de wereld met een automatische indexering.
Mm-hmm.
Wat betekent dat concreet? Hè? De cao's, de loonakkoorden die gesloten worden tussen de sectoren en de werknemers, die volgen het ritme van de inflatie. Dus wat betekent dat concreet in België in januari, kijk naar plus 12,8%.
En dat is gewoon standaard, dat is gewoon geregeld?
Standaard. Dus iedereen draait, werknemers draaien op voor de volledige stijging van de inflatie. Dus
werkgevers.
De algemene kosten. Dat betekent voor bedrijven een pluskost van 12%.
Ja.
Dat gaat gewoon sommige sectoren kelderen en heel veel bedrijven gaan gewoon over kop gaan.
Ja. Maar is dat een gezonde situatie?
Absoluut. Nee, dat is een dystopiaans scenario bijna.
Ja. Pascal, bijvoorbeeld, ik kijk even naar de universitaire ziekenhuizen. Die hebben al in hun cao staan, die vorig jaar wordt afgesloten, dat lonen meestijgen met de inflatie. Kan je dan nog terugkrabbelen als je dat al afgesproken hebt en je zegt van ja, dat is toch niet haalbaar of dit is zo absurd? Is er wat te doen nog dan?
Nou, ik denk het niet. Althans, ik denk dat dat heel lastig is. Want ik hoorde net ook al zeggen van ja, die cao's die worden afgesproken tussen werkgevers en werknemers. Weliswaar op een bepaald moment en uitgaande van een bepaalde verwachting. Maar verwachtingen kunnen mee en tegenvallen. En op het moment dat dit nou eenmaal is afgesproken en de inflatie is op die manier heel concreet omschreven in die cao, ja, dan kunnen werknemers en werknemersvertegenwoordigers, vakbonden, kunnen dat afdwingen. En ik denk dat je als werkgever van heel goede huizen moet komen om te kunnen zeggen van ja, in dit geval is het wel heel erg veel en gaat die vliegen niet op. Dus ja, ik denk dat die werknemers dan uiteindelijk aan het langste eind zullen trekken.
Ja, en wat zouden dan wel argumenten voor die werkgevers kunnen zijn als echt je bedrijf eraan kapot gaat en die mensen op straat komen te staan bij wijze van spreken, ja, gewoon niet kan betalen?
Ja. Ja, dat zou kunnen. En misschien is het wel aardig om een koppeling te leggen met een periode die niet, nog niet eens zo heel erg lang achter ons ligt, de coronaperiode. Ik heb die periode, de rechtspraak, die ging over het willen wijzigen van arbeidsvoorwaarden door werkgevers, die heb ik geanalyseerd. Er waren bedrijven die op een gegeven moment loonoffers vroegen, of die wilden de arbeidsvoorwaarden verwijzigen, of die wilden de lonen iets naar beneden bijschroeven. Nou, donkerrode lijn was dat rechters zeiden, dat gaat niet. Dit is een bedrijfsrisico. Dus met andere woorden, ook op dat moment konden werkgevers omgekeerd ook niet doen wat werknemers misschien nu wel zouden willen doen, namelijk die volledige inflatie gecorrigeerd krijgen. Dus ja, het spel werkt wel twee kanten uit.
Ja. Ondertussen koelt die inflatie een beetje af voor vanochtend, althans ietsje. Waarschijnlijk Europese cijfers. Er zijn ook altijd vrezen voor loonprijsspiraal, dat soort zaken. Maak jij daar zorgen om, Bob? Dat je zegt van ja, je kan de lonen nu wel gaan verhogen, maar dan gaan die mensen meer uitgeven, dan gaan de prijzen omhoog, dan gaan de lonen weer omhoog, dan gaan de prijzen omhoog, ja.
Nou, nee, eigenlijk niet. Ik denk dat je in Nederland nu al ziet, de inflatie is meer dan 10% en de verhoging is iets meer dan 4%. Dus eigenlijk ben ik feitelijk aan het pleiten voordat we iets meer naar die 10% gaan en dat de werknemers zich bewust van de kans zijn die ze nu moeten pakken. Mm-hmm. Maar dat gaat niet tot een loonspiraal leiden, want we gaan niet zulke heftige situaties als in België, waar het wettelijk geregeld is dat die 10% gehaald zou moeten worden.
Zou je dat wel willen, of niet?
Nou, het zou een keer leuk zijn, zeg maar.
Ja, maar ja, voor jou. Maar ik bedoel, meer zou dat goed zijn voor het land?
Nee, dat denk ik niet. Maar nee. ik denk dat je nu gewoon gebruik moet maken van de arbeidspositie die je hebt als werknemers. Dat is vooral waar ik vanuit ga. En niet per se dat je dat nu in de wet zou moeten regelen. Dat lijkt me onverstandig.
Meneer Huygens, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zegt u het maar.
Een heel groot probleem. Maar we zullen er toch uit moeten komen. Als je ziet dat het personeel wat in de eerste leven hoeft te werken steeds minder animo heeft om daar te werken. Mm-hmm. Dus er moet er toch iets bij kunnen. Tweede vraag is, kan dan de overheid aanvullen wat er nog tekort is? En het derde, laatste punt, de controle. Als de ziekenhuizen zeggen, we kunnen dat niet betalen, wordt het ook nagekeken of dat echt zo is. En dan, als het geld komt, komt het dan aan het personeel. Ja. Aan het personeel te goede en niet aan iets anders.
Ik heb drie punten opgeschreven. Ik ga het bespreken. Dank voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Bob den Oude van de Jonge Socialisten, Youssef Kobo van A Seat at the Table. Ook bij me zijn Pascal Besselink, arbeidsrechtadvocaat van DAS, en Jannes van der Velde van de AWVN, de Werkgeversvereniging Nederland. En we praten over ons breekijzer. Werknemers moeten accepteren dat volledige inflatiecompensatie onhaalbaar is. Als je wil reageren, pak je je telefoon en bel je naar 020-468-4x0. Alhoewel ik ook begrijp dat we iets aan technische problemen hebben met onze telefoonlijn, maar meneer Huygens komt er wel door. Probeer het maar dus. 020-468-4x0. Oké, een paar interessante dingen gehoord. Bijvoorbeeld, Jannes, mensen die nu ergens werken, we zagen dat verhaal vorige week ook, die krijgen er nou misschien iets bij. Maar mensen worden wel met lekkere salarissen naar binnen gelokt. Zou je niet beter kunnen zeggen, goh, mensen die nu al ergens werken, die geven er veel bij, in plaats van dat je met allerlei leuke cadeautjes nieuwe mensen probeert te lokken en weg probeert te slepen bij andere bedrijven?
Ja, dat zijn eigenlijk twee dingen die tegelijk spelen. Hè. Dus die cao-verhogingen die gaan inderdaad alleen maar, die gelden voor het zittende personeel. Tegelijkertijd hebben veel bedrijven ook problemen om hun vacatures te vervullen. En ja, dan moet je iets extra's doen. Maar ik denk wel dat het grootste probleem wat werkgevers nu hebben is om mensen vast te houden. En vandaar ook dat we toch, ja, dat, misschien klinkt het voor iedereen niet als voldoende, maar toch op historisch hoge loonsverhogingen zitten. Mm-hmm. En dat gaat inderdaad vooral om het binden van mensen. Je moet iets doen voor je zittende personeel.
Ja, we hadden eerder dit jaar ook geluiden van minister Van Gennep en minister Kaag. En Rutte heeft dat ook al gezegd. Die pleiten allemaal voor salarissen verhogen. Nou, dat gebeurt dus ook met enkele procenten. Is hiermee wat u betreft voldaan aan die oproep van die politici? Of willen zij nog wel meer, denkt u?
Ja, dat zou je ze zelf moeten vragen. Kijk, wij één ding is duidelijk. Werkgevers die leveren in de zin van die loonsverhogingen. Maar er gebeurt ook heel veel extra. Ik noemde zo straks al dat het vaste bedrag bijvoorbeeld, wat je eigenlijk in andere perioden nooit ziet, dat dat alle lonen in een bepaald bedrijf of sector met een vast bedrag omhoog gaan naast een percentage. Ja, dat is vooral omdat werkgevers ook wel zien dat de koopkrachtklappen onderin de loonschalen worden gevoeld. En zo zijn er nog meer afspraken. Eenmalige uitkeringen bijvoorbeeld is ook met name relatief gunstig voor de mensen die wat lager in die loonschalen zitten. Maar daar vallen de klappen. Ja. En tegelijkertijd zien we ook, en daar zijn we als werkgevers natuurlijk ook heel blij mee, zien we dat de overheid ook zijn best doet om daar de pijn zachter te maken waar dit hardst wordt gevoeld.
Ja, Jozef, dat is wel interessant. Inderdaad, meneer Huygens zei ook, misschien kan de overheid dan bijspringen om een restbedrag over te maken of iets dergelijks. Misschien niet de hele inflatiecompensatie, maar wel een beetje. Dat gebeurt ook al een beetje met allerlei maatregelen. Maar Jozef, zou je vinden dat daar een grotere rol voor de staat mag liggen? Of?
Nee, daar zeker nog wel een rol weggelegd voor het kabinet Rutte om daar zowel werknemers als werkgevers tegemoet te komen.
Ook werkgevers?
Ja, de kosten zijn ook voor werkgevers.
Ja, bedoel je, zou ook werknemers op de een of andere manier, weet ik veel, belastingkorting kunnen geven, dat er meer over.
Voilà. Ja, dus belastingkortingen, bepaalde financiële incentives of uitgestelde btw-betalingen, wat dan ook. Er zijn verschillende recepties om beide partijen tegemoet gekomen. Dus dat kan toch wel een verbindende hand zijn tussen de twee actoren. Bij ons is het systeem in België, ik herhaal, kijkt men stevast eerst naar de overheid, moet de overheid altijd bijpassen. En vandaar onze spectaculaire begrotingstekorten en schulden. Hè.
Ja, die kant moeten we er zeker niet op. Pascal, zie jij veel zaken hier omtrent dit onderwerp, of zie je die daar aankomen?
Ja, goed, je ziet ze zeker wel voorbij komen. En dan, het speelt zich met name op individueel niveau af. Hè. Werkgevers die op een gegeven moment worden geconfronteerd met werknemers die bij hun komen, van ja, kan er niet wat extra bij? En daar meteen aan toegevoegd zien van ja, en wat als dat niet gebeurt, ja, dan kan ik bij wijze van spreken zo bij de collega om de hoek gaan werken. Ja. En ja, dat brengt die werkgever dan tot de afweging van ja, ga ik wat doen? Zo ja, wat ga ik doen? Tot welke hoogte? En wat ik net meneer Van der Velde ook al hoorde zeggen, is wat ik veel zie, is dat werkgevers tot zekere hoogte best wel bereid zijn wat te doen, maar dat we met name zoeken in eenmalige uitkeringen. Want op het moment dat je nu structureel die inflatie gaat corrigeren, een percentage de lonen gaat verhogen, dan is dat niet alleen nu, maar werkt dat door in de toekomst. En ja, het gaat nu zit de arbeidsmarkt in een bepaalde situatie die over een jaar of over twee jaar misschien wel weer heel anders kan zijn. We hebben corona achter ons, we zitten nu weer in een hele bijzondere situatie en over een paar jaar kan het wel weer heel anders zijn. Dus op individueel niveau zie je dit veel voorbij komen, maar ik zie tegelijkertijd ook, met name in branches waar de krapte er is, ik bedoel bouw, installatietechniek, horeca, hoveniers, ja, dat het zich op individueel niveau bijna altijd wel oplost. Ja,
Bob, eenmalig €1.000 of €750, zet dat zo dan de dek?
Ja, dat kan je toevoegen, maar dat lijkt me echt een heel slechte oplossing. Uiteindelijk hebben we het hier over een duurzaam die inflatie is er ook nog over 10 jaar. Mm-hmm. Hè? Het is niet als dat dan weg is, dus nee, dat lijkt me inderdaad, je moet zorgen dat die lonen juist duurzaam met de inflatie meestijgen, zodat je dat probleem niet houdt. Want als je nu dus die één keer die €1.000 geeft, dan weet ik, dan zijn die bedrijven die kunnen dat één keer als kostenpost wegschrijven. Maar ja, dan heb je als werknemer gewoon helemaal niks aan.
Dan vul je wat gaten mee en dan structureel blijft het probleem.
Ja, maar precies.
De
ja.
inflatie is nu wel van een andere grootte. We spreken hier over in heel West-Europa over een historische inflatie. Er worden enorme bokkensprongen gemaakt die we in 50 jaar niet gezien hebben. Dus daar zou ik eerder pleiten voor eenmalige ingrepen of tijdelijke ingrepen versus nu structureel bepaalde zaken gaan betoneren die in een bepaalde macro-economische context binnen nu een half jaar de Europese economie kunnen, of de Nederlandse economie kunnen blokkeren.
Ja, ik zag een kwartiertje geleden, cijfers over de eurozone-inflatie, die is recordhoogte 10,7%. Dat is nogal wat. Marco, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg maar.
Marco, hallo. Ik denk dat dat het allemaal bij elkaar moet komen. En het is gewoon niet haalbaar.
Nee.
Ik ben het daarmee eens. En ik vind ook als de regering een beetje tegemoet komt en de loonbelasting, wat af en toe een clusterbom op de arbeidsmarkt is, als die ook een klein beetje verlaagd wordt, krijgen alle werkgevers ook weer op dat vlak ruimte.
Ja, dus politici die schreeuwen van er gebeurt niet genoeg. Ja, wat, hebben die gelijk of niet?
Nou, niet vanuit dat er werkgevers niet genoeg gebeuren. Ik denk dat er aan de regering ook wel aan zet is op dit punt om iets te doen aan de loonbelasting die best wel hoog is. En dat is in het verleden ook een clusterbom geweest onder de arbeidsmarkt. Dus die kunnen daar ook wat aan doen. Dat is een beetje mijn idee. En ik denk dat je als werknemer niet moet denken dat kan je niet eisen. Want we zullen met z'n allen ons hoofd boven water moeten houden.
Duidelijk, dank voor het bellen. Brandon, goedemorgen.
Hoi, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik ben het oneens met de stelling. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk benieuwd naar de mening van de mensen in de uitzending.
Mm-hmm.
Mijn vader die werkt voor VDL Netcar.
Ja.
Die maken auto's voor BMW en voor Mini Cooper. En die prijzen die zijn eigenlijk al maanden meer dan 5% gestegen van de auto's. Dus bijvoorbeeld van 35.000 zijn die naar 37.000 gegaan.
Mm-hmm.
Alleen mijn vader heeft al maandenlang gewoon geen loonsverhoging gekregen. En ja, dat vind ik eigenlijk gewoon heel erg oneerlijk. Want voor ons wordt alles moeilijker. En ja, hun eigenlijk pakken eigenlijk alleen maar meer winst, lijkt mij.
Ja, en wat zegt VDL Netcar dan?
Helemaal niks. Daar is nog helemaal geen sprake van.
Nee, maar ik bedoel meer, waarom krijgt hij er niks bij? Want er wordt gewoon niet over gesproken.
Er wordt gewoon niet over gesproken. Er zijn vragen naar, maar er wordt niet op geantwoord van ja, de behandeling en we gaan maar kijken.
Ja. Ja. Dat wil ik even voorleggen ook aan Jannes. Wat is jouw reactie hierop?
Ja, ik ken natuurlijk het geval van VDL niet in de praktijk.
Okay.
Maar ik weet wel dat loonsverhogingen worden meestal één keer per jaar of één keer per twee jaar afgesproken. Dus het zal wel een algemene loonronde zijn. En afgezien daarvan ziet ook zo'n fabriek de andere kosten, met name die kosten van grondstoffen, enorm stijgen.
Dat is een hele belangrijke
factor.
Ja. Is het trouwens sociaal, Bob, om te zeggen tegen je baas, ik wil er meer geld bij en anders bekijk je het maar, dan ga ik bij de buurman aan de slag? Een beetje onder druk zetten, toch? Chantage.
Ja, nou ja, is dat chantage? Is dat niet gewoon gebruik maken van je marktpositie, wat bedrijven ook altijd doen?
Nou, maar dan moet je gewoon gaan. Dan moet je er niet gaan dreigen, want ik wil er geld bij en anders. Nou, poe.
Nou ja, dat doe je als bedrijf toch ook. Je gooit je product toch ook voor een bepaalde hoeveelheid aan prijs in de markt. En als je het dan niet koopt, nou ja, prima. Maar nee, dat zie ik niet zo. En wat ik eigenlijk, inderdaad, ik vind het een heel schrijnend voorbeeld van wat Brandon nou eigenlijk vertelt. Want je hebt hier nu iemand die werkt in die fabriek en die maakt zeg maar een auto en die ziet die auto steeds onbereikbaarder worden.
Ja.
Elke maand weer. Ik denk dat een heel concreet, treurig, schrijnend voorbeeld is van waarom je die inflatie dus wel moet doornemen in de loonstijging.
Ja. Pascal, kan de vader van Brandon iets doen? Je hebt natuurlijk geen recht op meer loon als het product dat je maakt duurder wordt, bij wijze van spreken.
Nou, we hebben natuurlijk de verschillende stappen in de uitzending al voorbij zien komen. Hè. Afdwingen gaat niet op individueel niveau. Ik weet niet hoe het zit met het doel. Het is natuurlijk een bedrijf waar ook vakbonden aan tafel zitten die periodiek overleggen over loonsverhogingen. Misschien dat dit aanleiding geeft om tussendoor te gaan praten. Daar zitten de mogelijkheden, maar individueel afdwingen, ja, dat zal niet gaan. Tenzij deze meneer bij wijze van spreken bij het bedrijf wat iets verderop zit aan de slag zou kunnen gaan, ja, dan zou hij kunnen zeggen ik kan daar meer verdienen en ik ben weg en misschien krijgt hij er dan op individueel niveau wat bij. Dus het blijft heel erg individueel en kijken naar de concrete situatie, maar ja, afdwingen zal niet gaan.
Nee. Tot slot, Jannes, is de koek wel een beetje op bij werkgevers? Kunnen we daar weinig meer van verwachten? Of zit er ook nog wel verrassingen in de positieve zin in het vat? Oh, diepe zucht hoor ik, geloof ik. Oh, Jannes is al weg, of niet? Die is. Jannes? Nou, die is net zo geschrokken van die getallen, denk ik.
Mag ik dan ook nog wat op zeggen?
Ja, kom maar dan, Bob.
Ja, nou ja, dan wil ik graag zeggen dat het bij de werknemers volgens mij ook niet zoveel meer in het vat zit. Dus
nee.
Dat zo'n inflatiestijging dan prima goed gaan.
Ja, oké. Okay. Nou, we moeten ergens toch in het midden uit gaan komen, denk ik, Youssef.
Ja, nee, ik wil het punt dan nog maken richting Marco toe. Je hebt overal hetzelfde fenomeen. Uiteraard per sector, maar Again, de automobielen in zeker de meeste sectoren. Eén, de grondstoffen zijn gestegen, de energieprijzen zijn gestegen. En drie, de loonkosten zijn enorm gestegen. Daarnaast heb je nog de collapsing supply chains. Dus het is gewoon de perfect storm. Ja. En daar ga je ergens toch wel een middenweg moeten vinden tussen beide actoren. Je kan niet plots alle druk op één van de twee spelers, naar één van de twee spelers verschuiven. Daar ga je gewoon realistisch in moeten zijn. En het blijft een moeilijke.
Dus we moeten allemaal een beetje klappen ontvangen. Ook bij
aan vrees ik allemaal moeten incasseren.
Ik dank voor nu Pascal Besselink, arbeidsrechtadvocaat bij DAS, en Jannes van der Velde van de AWVN. Zometeen gaan we verder praten met mijn twee panelleden over het nieuws van de dag, over de Europese plannen om te verduurzamen en of ze daar echt wel alles aan doen. Windmolenfabrikanten zeggen van niet. En
het is heerlijk warm zo voor eind oktober.
Ja, Helga van Leur is terug.
Scheelt stookkosten, maar dat blijft natuurlijk niet zo.
Maar niet met zomaar een weerbericht, hoor je allemaal zometeen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Dat komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 15:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Youssef Kobo, directeur van A Seat at the Table. En Bob den Oude, de voorzitter van de Jonge Socialisten. Wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met de energietransitie. Natuurlijk een hot topic. Europa heeft ontzettend veel allerlei duurzame plannen. Toch, wat blijkt, er worden nauwelijks windmolens besteld, merken de fabrikanten van die dingen. Dit jaar werden er ruim een derde minder windmolens besteld vergeleken met vorig jaar. Dat heeft een paar oorzaken. 1. Investeerders zijn bang om hun geld in windparken te stoppen vanwege de toegenomen financiële onzekerheid. En 2. Ook laten vergunningen lang op zich wachten. En 3. Windturbines zijn duurder door de, je raadt het al, gestegen grondstoffen. En dan vraag ik me af, Youssef, dit is natuurlijk allemaal iets wat je, dit zijn allemaal keuzes die je kan maken. Moeten overheden er harder op zitten om die windmolens aan de man te brengen? Of is het ook gewoon een kwestie van vraag en aanbod? En als het even niet werkt, dan werkt het even niet, dan maar even geen windmolens voorlopig.
Ja, twee elementen. Hè. Dus één, om de algemene context te geven. Dit past natuurlijk in het verhaal van Fit for 55 van Hans, Frans Timmermans, commissaris. Die Europa richting Nederlander, uiteraard. Die de Europese Unie naar lidstaten richting een meer duurzame economie wil sturen. Ja. Maar ik zit hier natuurlijk vandaag ook bij jullie om een beetje de geruchten vanuit Brussel met jullie mee te delen.
Vertel.
En daar zie je de afgelopen weken en maanden heel veel beweging vanuit de cenakels rond Business Europe. Wat is Business Europe? De koepel van alle werkgeversorganisaties. En goed om weten, Business Europe is ook altijd een groot speler geweest bij de grote beslissingen en de samensmelting van EU en alle grote sprongen die er de afgelopen decennia zijn geweest. Mm-hmm. Dus eigenlijk alle grote giganten, multinationals in Europa die samenhokken om wetgeving en de lidstaten wat meer richting hun kant te krijgen. Ja. En er is de afgelopen maanden heel wat druk op de plannen van Timmermans en van de commissie van der Leyen om die strengere regelgeving die vorig jaar is toegelicht, om dat terug te schroeven. Dus daar staat heel wat druk op. Waarom? Natuurlijk, twee jaar COVID, de collapsing supply chains, het gedoe met Rusland, Oekraïne, de energieprijzen, daar ziet men van. Men krijgt daar de eerste signalen, we gaan het daar later in de uitzendingen over hebben, dat grote spelers gaan vertrekken of andere oorden gaan zoeken. Want ja, het wordt niet meer haalbaar, die klimaatdoelstellingen. En dit is daar ook een verhaal van. Het verhaal van de windmolenparken niet van de grond geraken, die niet rendabel zijn enzovoort. Heel dat Fit for 55 blijkt in duigen te gaan vallen. Ja. Het is niet haalbaar. Het is niet rendabel binnen de huidige macro-economische context. En ook dat dit verhaal vandaag naar buiten komt, is ook niet zo onschuldig. Men probeert langs alle kanten dat verhaal te ondergaan. Ja. Fit for 55, financieel onhaalbaar. En gaat zware klappen betekenen.
Oké, okay, maar zijn het dan de fossiele bedrijven die dat dus bij Timmermans een beetje proberen af te zwakken? Of zijn dit de duurzame jongens en meisjes die zeggen, het kan gewoon niet? Of is het allebei?
Ik denk vooral het eerste. Hè. Ja. De usual suspects, ja, die lobbyen precies tegen strengere wetgeving. Ja. Natuurlijk, je mag echt niet vergeten, het vooral Rusland, Oekraïne. 2 jaar COVID heeft een zware impact gehad. Bedrijven hebben gewoon niet zoveel marge. Mm-hmm. Maar het belangrijkste signaal is daar vooral de industrie gaat er wegtrekken. En dat kunnen we ons vandaag de dag niet veroorloven. Mm. Twee, ja, ik denk dat de duurzame jongens en meisjes, de ESG-mensen, die hebben vooral, kloppen vandaag de dag vooral op tafel van dat er geen middelen worden vrijgemaakt, ja, binnen het bedrijfsleven om die doelstellingen waar te maken. Dus het wordt een beetje een warrig verhaal. Ja. Ik ben zeer benieuwd wat er van gaat komen. Maar het is met veel met veel show aangekondigd de afgelopen jaren. Ja. Europa gaat zoveel doen tegen 2030 en 2050. Maar als je nu kijkt naar wat er concreet gebeurt, en dit is het verhaal van de windmolenparken ook, van het valt allemaal enorm tegen. Ja. Het komt niet van de grond.
Slappe onderbroek van lichaam af. Luister even mee naar Olof van der Graag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Die zegt, ja, dit soort investeringen kosten veel geld, maar je hebt er wel profijt van.
Ja, het is vooral zaak om te zorgen dat die investeringen toch door kunnen gaan. En waarom het extra knelt voor duurzame energie is dat meestal alle kosten aan het begin zitten. Je zet één keer dat windpark neer of dat zonnepark neer, en daarna is het voor 25 jaar gratis stroom, als het ware.
Ja, als het ware. Maar ja, Bob, dan moet dat wel gefaciliteerd worden. En Youssef zegt dat hele Fit for 55 dat dondert als een kaarthuis in elkaar.
Ja, nou, het verbaast me niks dat de grote bedrijven er inderdaad geen brood in zien. Die hebben sowieso niet een hele erg verre toekomstvisie. Want dat is ook de reden dat we nu pas met al die groene plannen bezig zijn, omdat de overheid te veel naar de markt heeft geluisterd. Ik denk dat het inderdaad tijd is voor de overheid om gewoon in te stappen en ook gewoon te accepteren van, nou ja, grote bedrijven, dit zeggen jullie wel. I call your bluff. Ik denk niet dat je een van de grootste economische markten ter wereld gaat verlaten. Omdat er wat strengere duurzaamheidsregels worden gesteld. Dwing die bedrijf maar gewoon om wat innovatiever met productie om te gaan. Zodat het duurzamer wordt. En dan heb je dat probleem echt niet. Dus nee, daar zie ik dat probleem niet.
Ja, veel investeerders schrikken ook af door dat energieplafond wat aangekondigd is. Europees prijsplafond van €180 per megawattuur. Het is een beetje onduidelijk voor die bedrijven wat dat dan voor internationale deals betekent. En levert dat dan nog wel genoeg op? Denk bijvoorbeeld aan een windpark in Duitsland dat ook stroom levert aan Nederland. Hoe zit dat? Het is een hele onzekere tijd, ook voor die bedrijven. En die trappen dus de rem in. Hoe zorgen we er dan voor dat die vergroening wel doorgaat? Want Timmermans gaat niet zelf die palen ergens neerzetten.
Nee, maar dat zijn natuurlijk wel gewoon dingen. Je kan daar als overheid wel garant voor staan. Ja. En dat hebben we nu ook voor de burger gedaan. We kunnen dat ook voor die energiebedrijven doen. Als blijkt dat die kosten die ze nu maken voor die energietransitie, dat daardoor de winstpositie van die bedrijven minder wordt. Maar dat is prima, maar dat is dus ook het risico, of tenminste wat je al moet nemen omdat het nu te duur is.
Ja, vinden die bedrijven niet prima hoor trouwens.
Nee.
Maar dat vind jij dan weer prima, dat zij het niet prima vinden.
Ja,
dat. Ja. Andere factor is China. In de top 10 windparkbouwers staan 6 Chinese bedrijven. Nou zijn we, Youssef, met z'n allen in het Westen toch wat meer bewuster geworden van, goh, Rusland, moet je dat nou wel willen? En goh, Qatar, moet je dat nou wel willen? En ook, goh, China, moet je dat nou wel willen? Moeten we daar voorzichtig mee zijn met Chinese spullen afnemen? Of moet je hier denken, joh, we hebben die troep nodig, let's go?
Kijk, Rusland, de situatie die we vandaag hebben, de miserie, de malaise, de inflatie en alle problemen, zijn rechtstreeks te koppelen aan wat Rusland heeft aangericht in Oekraïne. Maar het is belangrijk om te onthouden van, Rusland is een schot voor de boeg. We weten wat we allemaal aan ons been gaan hebben met de opkomst van China. De komende jaren en decennia wordt een economie dat zo groot, tegen 2050 zo groter is dan de Europese Unie en de Verenigde Staten samen. Gaat heel wat teweeg brengen. Maar vooral dus, de essentie van de zaak is, we gaan vandaag de dag al werk moeten maken van strategische autonomie. In onze supply chain zijn we vandaag de dag van alles afhankelijk van China. Ja. En dus is het een hele domme zaak om nu vandaag de dag de Europese industrie in de steek te laten en te zeggen van strengere regelgeving, et cetera, et cetera. En die gaan allemaal andere orde opzoeken. Ja. Maar tegelijkertijd, het is vandaag de dag de les die we moeten trekken vanuit Rusland, Oekraïne. We hebben 30 jaar gedacht van de geschiedenis staat stil. Er gaat niks wild meer gebeuren. De les van Rusland en de destabilisatie, dat heeft voortgebracht voor onze economie. We voelen het vandaag dat allemaal, met die dalende koopkracht, energieprijzen enzovoort. Maar het is nog maar een tiende wat we de komende jaren gaan meemaken met China, die zich meer als elleboog gaat gebruiken. Dus strategische autonomie moet op het voorgrond, op alle vlakken.
Ja, wordt dan wel nog duurder.
Nee, dus, ik denk dat je nu precies de verkeerde les uit China trekt. Ik denk dat je nu precies... We hebben de zonnepanelenmarkt ooit verlaten omdat we niks meer... omdat we daar geen heil in zagen. Ja. Hè? En dat gaan we nu dan blijkbaar ook weer met de windmolenmarkt doen. Dat lijkt me een heel slecht idee. En dat is dus precies de reden waarom China Europa binnenkomt. Omdat wij nu weer die windmolenindustrie eigenlijk wat het is... in de steek gaan laten. Ja. In plaats van dat we die gaan subsidiëren.
Maar van waar komen al die windmolens?
Nu uit China.
Ja, precies. Ja. Dus die moet je dan zelf gaan maken.
Ja, dus dan moeten we dan flink gaan stimuleren. Dat
exact.
Gaan
doen.
Dus terug investeren in de industrie.
In onze industrie.
In onze industrie, exact. Zeker.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 15:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
BNR breekt.
Laten we het even hebben over politieke campagnes en het daaraan verbonden. Richmond's World. Ja, bij de politieke partijen is dat ook niet ontgaan. Vorig jaar is er door partijen diep in de buidel getast bij de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Verschillende partijen hebben enkele tonnen en soms zelfs wel tot 2 miljoen euro meer uitgegeven aan hun campagnes dan in 2017. Blijkt uit een diepgravende studie van de Telegraaf, waarbij ze allerlei jaarrekeningen uit elkaar getrokken hebben. Mede door subsidies en giften konden partijen veel meer uitgeven, maar wel met gemengd succes. Is het goed dat we lekker veel geld uitgeven om het land vol te plakken, Bob, met allerlei posters en advertenties en dat soort zaken?
Nee, dat lijkt me niet. Dat is, eigenlijk zou je de overheid gewoon een subsidie moeten geven voor je campagnebudget en daar zou je het dan mee moeten doen. Dan krijg je geen Amerikaanse situaties waarin je dan een jaar lang voor de verkiezingen elk reclameblok, elk bushokje, alles helemaal vol staat met campagneposters. En dat... Nou ja, daar creëer je een heel circus van. Dat moet je allemaal niet willen, nee.
Ja, maar nu komt al veel geld van overheden om een campagne te voeren. Zou dat niet gewoon gelijk moeten zijn per partij of iets dergelijks? Want je gaat natuurlijk per definitie, als je een grotere... Je zou denken, een grotere partij geeft je meer geld. Maar ja, dan geeft die grotere partij ook meer ruimte om reclame te maken. Dus daarmee ben je ook het politieke systeem een beetje aan het sturen.
Ja, maar die partij heeft ooit ook meer politiek steun verworven bij de bevolking natuurlijk. Dus daar is dat dan op gebaseerd. Dus dat lijkt me wel gewoon een terechte manier om dat te doen. En die het is ook op ledenaantallen gebaseerd en of contributie die je daarvoor krijgt. Dus nee, want dat lijkt me ook een hele lastige hoor. Want elke nieuwe partij krijgt dan direct een vol bedrag.
En dat niet.
Ja, dat
is een goede vraag. Maar heeft de VVD het hoogste reclamebudget nodig wat de overheid uitdeelt, bij wijze van spreken?
Of ze het nodig hebben, dat denk ik inderdaad niet. Maar of ze er recht op hebben, dat is een andere. En ik denk dat je de grootste partij inderdaad wel het grootste budget mag geven. Huh. Op basis van het aantal zetels.
Ja. En dan moet je als PvdA beter je best doen. Dus moet je proberen die euro's nog efficiënter in te zetten en meer mensen te bereiken.
Nou ja,
of is een beter verhaal uiteindelijk nog gewoon het beste?
Ja, nou ja, ik denk dat we dat precies zien met dit krantenartikel. Dat je inderdaad, ongeacht of je nou veel spendeert of niet, als je verhaal niet aanslaat, of in ieder geval geen stemmers overtuigt, dan hou je het alsnog niet. Dus ik vind het ook een beetje een verkeerd frame daarin. Dat ik denk van ja, jongens, het is inderdaad zo. Het is absoluut een voordeel. Die mensen op het VVD-hoofdkantoor zitten een stuk prettiger in hun baan dan...
De bal uit de broek.
Exact. Maar dat maakt nog niet dat ze een onhaalbaar voordeel hebben waardoor de democratie niet meer functioneert. En dat is ook wel iets wat sommige partijen soms zeggen. En dat is echt absoluut niet het geval.
Nou, hoe zit het in België, Youssef? Hoe zit die financiering van campagnes in elkaar?
Ja, België is natuurlijk een zeer pijnlijk voorbeeld. We hebben partijdotaties waar de uitgaven eigenlijk volledig door de overheid wordt bekostigd. Langs de ene kant goed om partijdigheid. Bedrijven kunnen daar niet op inkomen. Privé-investeerders kunnen daar niet op inkomen of wat dan ook. Langs de andere kant is het Nederlandse systeem veel interessanter met lidmaatschappen. Ja. Wat betekent partijdotaties? Wij hebben een van de grootste uitgaven, of ik geloof de grootste uitgaven in West-Europa. Want de partijen beslissen elke 5 jaar wat ze zelf gaan uitgeven. Ja, ja. En dus wij geven in België, de Belgische partijen geven jaarlijks 70 miljoen euro uit. Een fenomenaal bedrag voor een klein land. Ja. Een zeer klein land. En dus je ziet ook de stijging van de uitgaven van politieke partijen is een tendens over heel West-Europa. Die elke crescendo de afgelopen jaren is aan het gaan. En waarom? partijen geven veel meer uit aan sociale media en communicatie. Ja, dus ja. Het is niet meer studie-expertise-centrums of wat dan ook. Ja. Studiebureaus enzovoort. Het gaat niet meer over inhoud, over beleid, maar vooral communiceren, communiceren, communiceren. En daar moet je de vraag stellen van, wat is daar nog de meerwaarde van en waar moet je een cap op zetten? Ja. Hè?
En levert dat wat op of hangt gewoon het hele jaar het hele land vol met posters van politieke partijen en ja, ben je er ook een beetje blind voor geworden?
Het enige dat het nog oplevert in België is gewoon dag en nacht reclamecampagnes op Facebook en Twitter en Instagram. Je kan niets
ook,
op...
ook als er geen verkiezingen zijn? Absoluut, gewoon altijd hoor.
Absoluut, nee. We hebben het systeem van de peilingen per kwartaal door de grote kranten en mediazenders en wat dan ook. En de voorlopige peilingen, die 4 jaar lang tussen de verkiezingen gebeuren, per kwartaal of per half jaar, die hebben dan een weerslag op het beleid, op de politieke verhoudingen, op de perceptie enzovoort. En onze partij en onze politie zijn als de dood voor de perceptie. Men wil altijd scoren, dus men is eigenlijk continu aan het communiceren en is niet meer met inhoud en beleid bezig. Hm. Dus daar zou ik me toch voor behoeden. Het is niet omdat partijen meer middelen hebben, zou ik ze in Nederland zeker, of Den Haag zeker voor willen behoeden. Het is omdat er veel meer uitgaven zijn, dat ook concrete resultaten oplevert.
Ja, en wat je ermee doet, nou ja, ook het verhaal rondom de jettengelden in Nederland. Van goh, misschien is meer geld voor politieke partijen best goed, maar zet het dan zinnig in voor onderzoek en voor ondersteuning van Kamerleden enzovoorts, in plaats van dat je er allemaal bushokjes van gaat volhangen. Ja. Toch? Oké, dan gaan we nog even kijken naar wat jullie zelf opviel in het nieuws. Bob, jij wil graag naar Zuid-Amerika.
Hoera! Hoera! Do fundo do meu coração. Obrigado, meu Deus. E obrigado, povo brasileiro.
Ja, obrigado, obrigado. Lula, die altijd klinkt alsof hij net een hele fles whisky achterover geslagen heeft.
Ja, misschien is dat ook wel zo.
Qua stemgebruik, misschien is het ook wel zo van de spanning. Want die keert, althans als het goed is, naar zijn positie waar hij eerder ook al zat. Die wordt opnieuw president. Ja. Heb je wel iets gehoord van meneer Bolsonaro? Nee, hè?
Nee, die is nog stil. En dat baart me nog wel een beetje zorgen natuurlijk. Want ik ben hartstikke blij dat we nu weer een linkse president in Brazilië hebben. Waardoor het hele Zuid-Amerikaanse continent weer redelijk sociaal-democratisch vertegenwoordigd is. Mm-hmm. Maar ja, het is wel een beetje een Amerikaanse situatie waar we mogelijk op afstevenen daar. Omdat ze nog 2 maanden, dan zit die Bolsonaro daar. En dan is de overdracht straks. Ja. En ik denk dat Bolsonaro zich nu aan het beroepen is op wat wordt mijn volgende stap? Want hij heeft natuurlijk gezegd van, ik ga hier niet levend vandaan. Nee. Of tenminste, ik president, of ik ga er weg.
Ja. Dus, en hij riskeert vervolging.
Ja, precies. Maar goed, dat doet Lula ook, dus dat is dan weer... Maar inderdaad, Bolsonaro kan zichzelf natuurlijk niet meer zo makkelijk verdedigen als president zijn vriendjes als minister van Justitie benoemen.
Nee, hij riskeert vervolging. En wie doet mij dat nou denken? Nee, goed. 50,6% van de stemmen, geloof ik.
Ja.
Zoiets, dat is echt wel een hele minimale minderheid.
Ja.
En je hebt een congres, geloof ik, wat niet echt aan zijn kant staat. Dat wordt een leuke tijd.
Nee, en zijn vice-president is ook nog eens een centrumrechtse persoon. Dus dat wordt... dat is dus in ieder geval... Het scheelt wel dat er nu geen extreemrechtse president meer zit. Dat die Amazone nu in ieder geval niet extra ontbost wordt. Dat je nu in ieder geval... honger in Brazilië was redelijk uitgeroeid toen Lula in 2010 afstapte. Daar is nu weer 1/3 van de Brazilianen leidt weer honger. Nou ja, dat zijn alweer gewoon dingen waar je mee aan de slag kan, wat gewoon 6 jaar is blijven liggen.
Ja, en dat hij dus nu 6 jaar kan oppakken en daarna, nou ja, is maar zien hoe het loopt. 1 januari begint hij formeel, geloof ik. Okay. Jozef, je wil het hebben over Bas F.
Yes.
Chemiebedrijf, dat gaat permanent inkrimpen.
Ja, de afgelopen weken werd het financiële nieuws wat gedomineerd door de implosie van de techgiganten. Maar vorige week, met de kwartaalresultaten, is er ook een heel interessant bericht vanuit Duitsland, vanuit het Rijnland, dat ons bereikt heeft. En dat is BASF. En dat is het grootste chemieconcern in de wereld, grootste petrochemiebedrijf chemiebedrijf in de wereld, dat zei van, waar de CEO Maarten Brudemüller aankondigde van, wij gaan onze activiteiten in Europa drastisch terugschalen en wij gaan naar het buitenland. En dat is een zeer, zeer zorgwekkend verhaal, of toch een teken aan de wand, waarin een van de grootste bedrijven van Europa zegt van, wij vertrekken hier, de energieprijzen en de loonkost zijn niet meer rendabel voor ons, wij gaan onze activiteiten verplaatsen. Waarom is dat belangrijk? Natuurlijk heeft wel wat weerslag op de Europese economie. Mm-hmm. En twee, natuurlijk, ja, de Europese industrie is langzaam maar zeker aan het verdwijnen. We verliezen die aan China en aan het zuiden. Net in tijden waar dat al iedereen het erover eens is, vriend en vijand, links en rechts, van dat we meer voor strategische autonomie moeten gaan. Ja. Dat we voor de korte keten, korte schakel moeten gaan. Dat we in crisistijden of bij conflictmomenten, die er absoluut gaan komen in de turbulente komende decennia, en de conflicten met het opkomende Oosten, dat we van onze onafhankelijkheid werk gaan moeten maken. En dat is toch wel het bericht dat mij het meest is bijgebleven de afgelopen dagen en weken, waar we toch zowel in Den Haag en Brussel wat mogen over stilstaan en denken van Europa en Nederland en België als industriële kerkhof, is dat nog wel interessant?
Want waar wil meneer Broeder Müller dan heen? Die wil naar China of iets dergelijks?
Ja, in China hebben ze net een plant van 10 miljard euro geopend. Dus dat is een spectaculaire investering.
En daar geen gezeik met mensenrechten en hoge gasprijzen, weet ik veel.
Maar ja, China wordt ook duurder, toch? Dus ze gaan tegenwoordig allemaal naar India, heb ik begrepen. Want bij China, dat is allemaal eigenlijk te duur. Dus Apple ook niet al bezig om daar grote
iPhones in India te maken? Ja,
ja, het gaat er blijkbaar allemaal gemakkelijker, vlotter en goedkoper. Is dat een goede zaak of een eerbiedwaardige zaak? Dat denk ik niet. Maar we gaan er toch over moeten nadenken van wat betekent dat concreet voor Europa in tijden van conflicten? Ja. Dat we, je ziet het vandaag de dag gewoon van dat we van onze, voor onze energievoorziening van een gek als Poetin afhankelijk zijn. En je ziet hoeveel pijn het ons vandaag allemaal oplevert, individueel als burgers. Hoe snel, hè? Vanuit het niks, boom, plots 12% inflatie, België 16% hier. Ja. Net aan je kon. Ja, dan moet je eens nadenken of extrapoleren naar de nabije toekomst, dat er nog allemaal op ons afkomt. En er gaat zeer veel op ons afkomen. Wat betekent dat als wij voor alles afhankelijk zijn van figuren als een Poetin of een Xi Jinping, die ons houden, ons goed vast hebben.
Ja, en dan, of het wel zo wenselijk is dat die bedrijven helemaal wegtrekken. Oké, we gaan even kijken wat er trend is op de socials. Onder andere hashtag WK Qatar is trending. Er is altijd veel te doen rondom het omstreden WK Qatar. En zo is bekend geworden dat dit weekend bij de NOS dat zo'n 50 oranje supporters hun kosten tijdens het WK-bezoek betaald krijgen door Qatar. In ruil daarvoor moeten ze op sociale media positief zijn over het verloop van het toernooi. En moeten ze af en toe in vol ornaat verschijnen op de camera's. Tegelijkertijd blijkt het onderzoek van Ipsos dat een kwart van de Nederlanders niet van plan is om te gaan kijken naar de wedstrijden. Ook niet op tv. Ook is trending Rick Niemann, de presentator-journalist, heeft te maken met interview met Geert Wilders tijdens zijn programma WNL op zondag. Klonk ongeveer zo.
Zeker niet.
En die legt helemaal niet. Zeker wel. Zij doen dat ze niet welkom waren. Nee. U zegt nu dat ze wel welkom waren. Dat zijn twee verschillende dingen, meneer Wilders.
Tijdelijk welkom.
Dat zei u toen niet, hoor. U kunt het terugkijken op YouTube, wat u zelf zei.
Dat was fel. De oneenigheid ging over een uitspraak van Wilders over de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Niemand drukte hem met neus op de feiten, maar twitteraars vinden ook dat Wilders niet de kans kreeg om uit te praten. En dan tot slot moeten we nog heel kort eventjes hebben over.
Vandaag gaat de Nationale Klimaatweek van start. Een week waarin heel Nederland in actie komt en bespaart.
Ja, de Nationale Klimaatweek. En daarom komt de NVDE, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, met een energieweerbericht.
Met het wekelijkse energieweerbericht houden we u op de hoogte wat zon, wind en temperatuur gaat doen, zodat u erop kunt inspelen.
Ja, nou sowieso leuk om Helga van Leur weer te horen met een hitmuziekje. Energieweerbericht, zodat jij kan afstemmen wanneer je je auto moet opladen, je iPhone moet opladen en je vaatwasser moet aanzetten. Goed idee?
Ja, nou, ik heb het eerste nieuwsweerbericht ook gezien, inderdaad. En het was, ik vond het wel leuk. En het lijkt me inderdaad een hele goede manier voor consumenten om te besparen, zeg maar, huishoudens.
Ja, moet het wel zo werken, want nu werkt het niet zo, hè, bij de meeste mensen. Als je stroom is gewoon even duur de hele dag. Ja,
ja, precies. Nou ja, dat. En ik denk, maar ik denk ook dat het er een beetje van uitgaat van, ja, we gaan die klimaatcrisis wel oplossen door nu met zo'n weerbericht al iedereen op te roepen het gas een uurtje eerder uit te doen. Of op een ander maniertje, op een ander dagje te gaan wassen. En dat vind ik een beetje afbreuk doen aan de heftigheid van de crisis waar we nu in zitten.
Okay. We hebben energieweerbericht. Frankrijk ook iets voor België, Jozef?
Ja, dat is zeker interessant. Ja. Hè?
Kan het idee gewoon kopiëren, hoor? Gewoon
absoluut, ik zal het morgen daar voorstellen. Maar de bredere bevolking informeren over wanneer ze hun persoonlijke verbruik kunnen aanpassen, lijkt me altijd een goed idee. Maar tegelijkertijd, de meeste vervuiling ligt nog altijd bij de industrie. Hè? Ja. Dus waarom geen energieweerbericht voor het bedrijfsleven?
Marcel, goed idee. Alright, dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Jozef Kobo van A Seat at the Table. En Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. Morgen ben ik er weer met BNR Breek. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar eventjes overal. We zitten wel op Mastodon al als Twitter-alternatief, maar doen daar nog niet zoveel. Dus je kan ons wel opzoeken daar, maar volg het maar gewoon. En zometeen gewoon je radio aan laten staan, want dan is Thomas van Zel hier met Zaken doen. Dag.
Wil jij als
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met een unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.